Zie, gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren, en gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere, onze God, totdat Hij ook ons genadig zij. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 43 en daarvan het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt gij onrustig in uw lot? Berust in zeren welbehagen. Hij doet welhaast uw heilsondagen, uw hoop herleven naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Psalm 43, het vijfde vers. Vanavond twee schriftlezingen uit het boek Genesis. Allereerst hoofdstuk 18, de versen 1 tot en met 15. Daarna hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 7. Na de beide schriftlezingen zingen wij Psalm 68 en daarvan het derde vers. Springt op van vreugd, verheft zijn lof. Die daar hij woont in het hemelhof, een vader is der wezen, die weduwen haar recht verschaft, die streng haar onderdrukkers straft en voor zijn wraak doet vrezen. En wat er verder volgt, Psalm 68, het derde vers. Daarna beleiden we ons geloof met de zieke troost, het vijfde artikel dat handelt over de verlossing des mensen. Het vijfde artikel van de zieke troost van de verlossing des mensen.
We lezen nu Genesis 18. Daarna verscheen hem de Heere aan de eikenbossen van Mamre, als hij in de deur der tent zat toen de dag heet werd. En hij hief zijn ogen op en zag en zie, er stonden drie mannen tegenover hem. Als hij hen zag, zo liep hij hun tegemoet van de deur der tent en boog zich ter aarde. En hij zei, de Heere, heb ik nu genade gevonden in uw ogen, zo gaat toch niet van uw knecht voorbij. Dat toch een weinig water gebracht worden en wast uw voeten en leunt onder deze boom. En ik zal een beetje brood slangen, dat gij uw hart sterkt. Daarna zult gij voortgaan, daarom omdat gij tot uw knecht overgekomen zijt. En ze zeiden, doe zoals gij gesproken hebt. En Abraham haastte zich naar de tent tot Sara en hij zeide, haast u, kneed 3 maten meelbloem en maak koeken. En Abraham liep tot de runderen en hij nam een kalf, teder en goed. En hij gaf het aan de knecht die haastte om dat toe te maken. En hij nam boter en melk en het kalf dat hij toegemaakt had. En hij zette het hun voor en stond bij hen onder die boom en zij aten. Toen zeiden zij tot hem, waar is Sara, uw huisvrouw? En hij zeide, zie in de tent. En hij zeide, ik zal voorzeker weder tot u komen omtrent deze tijd des levens. En zie, Sara, uw huisvrouw zal een zoon hebben. En Sara hoorde het aan de deur der tent, welke achter hem was. Abraham nu en Sara waren oud en welbedaagd. Het had Sara opgehouden te gaan naar de wijze der vrouwen. Zo lachte Sara bij zichzelf, zeggende, zal ik wel lust hebben, nadat ik oud geworden ben en mijn heer oud is? En de Heere zeide tot Abraham, waarom heeft Sara gelachen, zeggende, zou ik ook waarlijk baren, nu ik oud geworden ben? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Tegen zette tijd zal ik tot u wederkomen, omtrent deze tijd des levens. En Sara zal een zoon hebben. En Sara loochende het, zeggende, ik heb niet gelachen, want ze vreesde. En hij zeide, nee, maar gij hebt gelachen. En dan vervolgen wij de lezing uit hoofdstuk 21. En de Heere bezocht Sara, gelijk als hij gezegd had. En de Heere deed Sara gelijk als hij gesproken had. En Sara werd bevrucht. En baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom ter gezette tijd die hem God gezegd had. En Abraham noemde de naam zijn zoons die hem geboren was, die hem Sara gebaard had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac zijnde 8 dagen oud, gelijk als hem God geboden had. En Abraham was 100 jaar oud als hem Isaac zijn zoon geboren werd. En Sara zeide, God heeft mij een lachen gemaakt. Al wie het hoort zal met mij lachen. Voorts zeide zij, wie zou Abraham gezegd hebben, Sara heeft zonen gezoogd, want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. Tot zover de schriftlezing. lezen nu het vijfde deel van de ziekentroost. Van de verlossing des mensen. Terwijl wij nu al dus in de toorn Gods en in de schaduw des doods, ja in de hel en verdoemenis liggen. Zo is ons Christus het licht der wereld verschenen en de zon der gerechtigheid opgegaan, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking en heeft ons medelevend gemaakt daar wij dood waren door de misdaden en de zonden en heeft ons die vergeven en uitgewist het handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaande en datzelfde uit het midden weggenomen en aan het kruis genageld, waardoor hij over al onze vijanden getriomfeerd heeft, als de dood, de duivel, de hel en de verdoemenis der wet, gelijk God door de profeet Hosea gezegd heeft: dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door Jezus Christus, die ook naar de belofte Gods de duivel de kop heeft vermorseld, in wiens macht wij gevangen lagen door de overtreding der zonden.
We gaan weer samen verder lezen in Hebreeën 11. En aan de beurt van de overdenking is vanavond de versen 11 en 12 van Hebreeën 11. De tekst voor de prediking, Hebreeën 11, de versen 11 en 12. En daar lezen wij het woord van God als volgt. Door het geloof heeft ook Sara zelve kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één en dat van een verstorvene zovelen in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, wat hebt u veel werk met een zondaar. Voordat zo'n mensenkind leert enkel en alleen door Jezus zalig te worden. En wij belijden dat ootmoedig, Heere. Want het werken zit zo in ons. Het zelf doen, Heere. En dan kan het soms met liefde gepaard gaan als u uw liefde hebt uitgestort. Dat het wel eens tegen u zeggen: Heer, heb geduld met mij. Ik zal alles betalen. Maar het is een grote les. Er moet betaald worden en er kan niet betaald worden. Om dan met alles niets te worden in eigen oog voor God. Om het te leren dat u genade schenkt aan failliete zondaren, aan uitgewerkte zondaren, aan zondaren die met al hun eigen verlossingspogingen, ideeën en gedachten in een doodlopende weg gekomen zijn. Want dan kunt u uzelf verheerlijken. Sara heeft het geleerd in haar leven. En we zullen deze avond gaan horen, Heere, zij was een kind van u. Ook over Sara hebben uw ingewanden gerommeld van barmhartigheid. En die innerlijke ontferming die in uw hart was, o Vader, maar ook in het hart van u, o Heer Jezus, maar ook in het hart van u, Heilige Geest, is ook naar Sara uitgegaan. En zij heeft genade gevonden in uw ogen. Wat een eeuwig wonder, Heer, is dat. Maar het is voor Sara zo'n grote les geweest om nu enkel en alleen te leunen en te steunen op uw goddelijk woord, op uw beloften. Om in die weg het kind der beloften ter wereld te mogen brengen. Heere, wat zat ze vol, ondanks genade die ze gekregen had. Wat zat ze ondanks dat vol van bijgeloof en ongeloof. En Heere, wat hebt u een werk gehad om het bij haar af te leren. En misschien herkennen wij dat wel in ons leven. Dat er ook in ons midden zijn die het geleerd hebben om alles kwijt te raken, om het kind Christus over te houden. En Heere, zou u alstublieft zo in ons midden willen werken met uw Heilige Geest. Want er is maar één grond voor de zaligheid. En er is ook maar één zaligheid beloofd. En dat is de zaligheid die ligt in Christus. En buiten hem is het niet. Heere, wilt u de plaats voor maken? En zou u alles maar willen wegnemen wat het ware geloof in Christus zo in de weg kan staan? O Heere, en wilt u zondaren die nog dood zijn in de zonden en de misdaden bekeren, van dood levend maken, opdat ze de gave van het ware geloof mogen ontvangen en gaan verstaan wat God tot mij spreekt, geldt ook mij. Het zij ontdekkende woorden, het zij vertroostende woorden. Maar buiten dat zaligmakende geloof zal het niet kunnen, zullen we het nooit kunnen verstaan wat de diepe betekenis van het geestelijke leven is en wat de verborgenheden van zalig worden zijn. En daarom bidden we u, als we dat ware geloof nog niet hebben ontvangen, zou u het alstublieft willen schenken. En waar u het gegeven hebt, dan zijn we er ook achter gekomen dat we het zelf niet in de beoefening kunnen brengen en kunnen houden. Maar wat bent u goed en goeddoende dat u het steeds weer door uw geest en door uw woord in de beoefening brengt. En Heere, om dan te mogen leren, om te sterven aan alles, en dat het ware geloof doet vluchten tot Christus, dat het ware geloof hem mag omhelzen, zoals Simeon Christus mocht omhelzen toen hij daar in de tempel was. En toen kon hij het zeggen: mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Toen kon hij heen gaan in vrede. En buiten dat kind kon het niet. En Sara heeft het ook moeten leren. Nee, Isaac was de Messias niet. Maar u hebt het beloofd. Uit Isaac zal toch het zaad voortkomen. En wij mogen geloven dat ook Sara behoorde tot die gelukkige mensen die van verren hebben gezien en geloofd en omhelst dat Christus komen zou tot zaligheid. Heere, wilt u het ook werken in ons midden? Heere, gedenk degene die u kennen, en dat ze op mogen wassen in de kennis en de genade van u, en dat ze steeds maar weer onderwezen mogen worden in de heilgeheimen van uw woord. Zou u zo vanavond in ons midden willen zijn, met degene die hier aanwezig mogen zijn, ook degene die thuis met ons mee mogen luisteren, op dit moment of op een later moment? Heere, u bent aan tijd nog plaatsgebonden. Wilt u alles wat ons kan hinderen in het luisteren wegnemen? Dat kan ook veel zijn, Heere. Ook als we zo midden in de week met de beslommeringen van het dagelijkse leven in uw huis gekomen zijn. Heere, wilt u geven dat de dingen van de afgelopen dag ons niet zullen hinderen in het luisteren naar uw woord, en dat we samen mogen ondervinden dat u in ons midden wil zijn als één die dient? Heere, zo zijn onze ogen op u. Leid ons in uw waarheid, in spreken en in luisteren, en wilt u ons verblijden in uw bedehuis. We vragen het uit loutere genade, om de verdiensten van Christus wil. Amen. Ik krijg gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zal dan één keer worden gecollecteerd, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 92. Psalm 92, het zevende vers. Rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. Bij het koesteren van de zon, de palm en zeden groeien. En ook het achtste vers. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. 92, de versen 7 en 8. samen van de prediking zingen wij het zesde vers van Psalm 25. Dat eindigt met de woorden: het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Psalm 25, het zesde vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wanneer wordt genade nu echt een wonder? Wanneer worden de weldaden die de Heere wil geven aan een mensenkind nu werkelijk onuitsprekelijk groot? Nou, als we Gods woord nagaan, komen wij eigenlijk steeds weer hetzelfde patroon tegen. En ook degenen die God vrezen gaan dat ervaren in ons leven, namelijk dat de Heere een mensenkind vanuit zichzelf altijd brengt in de onmogelijkheid. Zoals de dichter het onder woorden bracht: als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en oversteld was door ellend, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. Nou, daar is Sarah, de vrouw van Abraham, achtergekomen in haar leven. In een weg van onmogelijkheden, aan haar kant, heeft de Heere in haar leven zijn belofte vervuld. Namelijk de belofte dat uit Sarah een heel groot nageslacht zou voortkomen. En dat uit dat nageslacht ook de Messias naar zijn menselijke natuur zou voortkomen. Maar dat is een hele weg voor Sarah geweest om tot dat ware geloof in die belofte te komen. En er was door die geloofsworstelingen heen dat afgewisseld werd door tijden van bijgeloof en ongeloof, heeft God haar vastgehouden en heeft de Heer in het haar geleerd wat het is om in het geloofsleven geoefend te worden. En juist in een weg van totale onmogelijkheid aan de kant van Sarah heeft Gods geest juist geleerd in haar leven dat het geloof werd verdiept en versterkt. Kijk, en dat wil Paulus aan zijn lezers van de brief Hebreeën duidelijk maken. Om de weg die de Heere met Sarah gegaan is, en hoe dat geloof verder in haar versterkt en verdiept werd, willen wij toch vanavond eerst eens even stilstaan bij de persoon van Sarah en gaan onderzoeken hoe dat geestelijke leven in deze vrouw begonnen is. En daarom gaan we eerst maar eens luisteren naar de eerste woordjes van vers 11, waar staat: door het geloof heeft ook Sarah. Daar willen we dan eerst eens even bij stilstaan. Sarah. Ja, van haar jeugdjaren weten we niets. Dat weten we, dat wisten we trouwens ook van Abraham niet. Ze komt wel uit datzelfde heidense gebied als haar man Abraham, want daar hebben ze elkaar gevonden. Daar zijn ze tot een huwelijk gekomen. En voordat de Heer in het leven van hen beiden kwam, hebben ze daar midden in de wereld en midden in de zonde geleefd. Want wellicht weet u het nog van de vorige keer, Abraham kwam uit een afgodisch gebied, een heidens gebied. En samen met zijn vrouw was hij een aanbidder van de afgoden in Mesopotamië. En toen is de Heer in het leven van Abraham gekomen. Maar met dat de Heer in het leven van Abraham begon te werken en tot hem ging spreken en hem ging roepen, is er ook in het leven van zijn vrouw Sarah wat veranderd. Want nergens lezen wij dat zij in vijandschap woorden tegen Abraham gesproken heeft, en dat ze afstand nam met datgene wat er in Abrahams leven gebeurde. Maar je ziet in Gods woord gebeuren dat de Heer de roeping van Abraham gaat gebruiken om door middel van die roeping van Abraham ook Sarah te roepen en op de weg ten leven te brengen. En daarom mogen we geloven dat de Heere datgene wat hij gedaan heeft in Abraham heeft willen gebruiken ook voor Sarah. En al is zij heel haar leven als het ware een stille in de landen gebleven en was zij als het ware in de schaduw van die grote Abraham, de vader aller gelovigen, toch wordt Sarah in de schrift ons ten voorbeeld gesteld als een gelovige christin. Een voorbeeld voor alle vrouwen, want Petrus die schrijft in zijn zendbrief, want alzo versierde zichzelf een eertijds ook de heilige vrouwen die op God hoopten en waren haar eigen mannen onderdanig, gelijk Sarah Abraham gehoorzaam is geweest. Dus Sarah kwam openbaar in gehoorzaamheid. En wat is dat nou voor een gehoorzaamheid geweest die openbaar kwam in het leven van deze vrouw? Dat was geloofsgehoorzaamheid. En dat kwam al openbaar toen de Heere tot haar man ging spreken en ongetwijfeld heeft de Heere de gesprekken tussen Abraham en Sarah gebruikt om ook Sarah inwendig te roepen, want in geloofsgehoorzaamheid is zij haar man gevolgd. Het waren vruchten van de wedergeboorte die bij Sarah openbaar kwamen. Want toen Abraham inwendig werd geroepen in Ur der Chaldeeën, bleef dat natuurlijk niet verborgen. Gods werk blijft niet verborgen. En wat gaat er gebeuren als de Heer gaat werken? Dan kom je in aanraking met de nood van je eigen leven. En als je gaat zien wat de nood van je eigen leven is, gaat ook de nood wegen van anderen, zeker degenen die heel dicht bij je leven. Een man, een vrouw, je kinderen. En zo heeft Abraham ongetwijfeld tegen Sarah gesproken. En zodoende hoorde Sarah van het wonder wat God gedaan heeft in het leven van haar man. Zij hoorde haar man spreken van de noodzaak van bekering om dat zondige Mesopotamië achter te laten. Zij heeft Abraham horen spreken van zijn gerichtheid op God, want de Heere zou hem een land wijzen waar hij naartoe moest gaan. En Abraham wilde alleen maar de Heere gehoorzaam zijn. En dat onderwijs heeft de Heere ongetwijfeld willen gebruiken. Ja, het zou ook kunnen zijn dat de Heere persoonlijk tot Sarah gesproken heeft, maar dat weten wij niet. Wat ik wel op grond van Gods woord weet, en zo werkt de Heere altijd, het geloof is door het gehoor. Het gehoor van het gepredikte woord van God. Dus er moet ook een woord van God tot Sarah gekomen zijn. En wat werkte dat uit in haar leven? Zij raakte ook overtuigd van haar verloren leven. Ze raakte er ook van overtuigd, als ik hier blijf wonen, in dit goddeloze, afgodische Mesopotamië, dat als het ware stadverderf gelijk is, gaat het niet goed. Dan zal ik met al die zondaren en zondaressen omkomen. En Sarah heeft het gevoeld, hier moet ik ook weg. Ik zal mijn man gaan volgen. Want zij kreeg ook hoogachting voor die God van haar man, die tot Abraham had gesproken. En daarom geloof ik echt dat de Heere Abraham gebruikt heeft tot bekering van zijn vrouw. Wat Sarah van haar man hoorde, dat kwam als het ware als een roeping tot haar. En de Heere zegende dat. Wat een wonder is dat, gemeente. Sarah werd levend gemaakt, daar zij dood was in de zonde en de misdaden. En het kwam openbaar in de vruchten van bekering en geloof. Ook Sarah is weggetrokken uit het land van haar maagschap. Ook zij brak met dat heidense, goddeloze leventje waarin ze opgegroeid was. Ook zij kon het in de zonde niet meer uithouden. En ze is weggegaan naar dat onbekende land dat die God die tot hen gesproken had, gewezen had. Ja, ook zij kende net als Abraham een voortgaande bekering, want ook Sarah is niet in Haran gebleven, maar ze moesten verder trekken totdat zij kwamen in het land der belofte. En ook aan Sara heeft de Heere zijn belofte gegeven, dat uit haar en Abraham een groot volk zou voortkomen. Ook Sara is bekend geworden met de belofte, dat uit haar zaad de Messias geboren zou worden. Ja, Sara werd een begenadigde vrouw. Zij werd de stammoeder van het volk van Israël. Ja, meer nog, zij werd een van de moeders van Christus. En daarom is het best te begrijpen dat Paulus, als hij hier bezig is om verschillende kinderen van God, ware gelovigen, aan de Hebreeën voor te stellen, dat zijn gedachten na Abraham bij Sara terecht zijn is gekomen. En toch bemerken we wat bij Paulus, als hij begint te schrijven in vers 11 over Sara. Want als wij Sara nou volgen in de heilsgeschiedenissen, in het boek Genesis, ja, dan zie je dat ze meegegaan is uit Ur der Chaldeeën, dat ze terechtgekomen is met haar man in het beloofde land. Maar wat zie je dan openbaar komen van dat afhankelijke geloofsleven? Want als het dan gaat om de belofte van een zoon en om de vervulling van die belofte, dan komt dat geloof bij Sara op zo'n laag pitje te staan, dat zij zelf aan het werk gaat. Ja, het komt zelfs zo ver dat Sara gaat lachen als Christus tot hen komt en opnieuw gaat wijzen dat zij over een jaar in verwachting zal raken en over een jaar een zoon in haar armen zal hebben. Het was de lach van het ongeloof. En als je dat zo op je in laat werken en je ziet zo de verdere gang van Sara in haar leven, hoe kon Paulus dan toch Sara ook een plaatsje geven in die getuigen van Hebreeën 11? En het lijkt wel alsof dat voor Paulus ook een vraag was. Want uit de manier waarop hij over Sara gaat schrijven, hoor je als het ware een stukje verbazing dat gepaard gaat met verwondering. Want hoe begint hij vers 11? Door het geloof heeft ook Sara. En dan staat er in het Grieks een woordje, dat mag je ook vertalen met zelfs. Dan begint hij als het ware te zeggen, door het geloof heeft zelfs Sara. Ja, die kleine woordjes die zeggen soms zoveel in Gods woord. Want het is die verbazing, het is toch die verwondering die al de ware gelovigen gaan kennen. Waarom was het op mij gemunt? Dat ligt in dat woordje ook. Ook Sara, ja zelfs Sara. Zeg, ken je die verwondering ook? Ben je ook wel eens in verlegenheid gekomen, dat je ziel vervuld was met verbazing en verwondering? Ook ik. Zelfs ik. Dat het niet alleen voor anderen was, maar ook voor mij. En wanneer wordt die belijdenis nou geboren in je hart? Als je gaat verstaan wat genade is. Vroeger zeiden ze het wel eens zo. Als je een leerling wordt op de school van vrije genade, dan ga je dat woordje leren spellen. Letter voor letter opschrijven. En als je dat woord leert spellen, ga je leren om dat woordje genade bij tijden nat te maken met je tranen. Want dat is genade. Dat is iets wat je ontvangt, maar totaal niet verdiend hebt. Genade, dat gaat de mens leren spellen die voor God als een rechteloze, onwaardige zondaar terecht mag komen. Want genade staat in de schrift altijd tegen de achtergrond, de inktzwarte achtergrond van onze zonden, onze schuld, onze diepe verlorenheid. En het zou recht zijn als de Heer een mens in die verlorenheid laat liggen. Maar nou komt God met genade. En hij wil genade bewijzen. Hij wil een mensenkind oprapen uit de diepe verlorenheid. Hoe zwaar een mens ook gezondigd heeft. O, dat woordje genade, dat wordt zo'n groot woord in het leven van de ware gelovigen. En het wordt juist zo groot als ze gaan zien wat het nou de Heer Jezus gekost heeft om deze genade voor een zondaar, die verlossende, die vergevende, die verzoenende genade te verwerven. O, dat het vanavond eens een wonder mag worden voor een arme zondaar in ons midden, die ook geleerd heeft wat genade is, en die het de apostel Paulus mag leren nazeggen: gij weet het toch, gij weet toch de genade van onze Heer Jezus Christus, daar hij arm geworden is, nameloos arm, om uwentwil, daar hij zo rijk was in de hemel, bij zijn Vader. Maar hij wilde die rijkdom verlaten. Hij wilde in uw armoede terechtkomen, opdat gij door zijn armoede onuitsprekelijk rijk zou worden. Kijk, en als dat nou gaat leven en je mag iets van die genade ontvangen uit die volheid van Christus, dan kom je in die verwondering terecht, in die verbazing terecht. Ook ik, ja zelfs ik. Dan begrijp je Mephibozet zo goed, die het gezegd heeft: wat is het dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Dat je net als Paulus liet zeggen: ik, die een vervolger, een godslasteraar ben geweest, een verdrukker. Mij is barmhartigheid geschied. Ik, de grootste der zondaren, heb genade ontvangen in de ogen des Heren. Kijk, dat heeft Sara ook ondervonden. En Paulus mag het weten van haar, al juichte ze al die eeuwen voor de troon van God toen hij dit ging opschrijven. Maar het heeft zelfs Paulus later nog in verwondering gebracht. Door het geloof. Ook Sara. Zelfs Sara. Ja, wat is er dan gebeurd in het geloofsleven van Sara? Wat wil Paulus nou voor het voetlicht halen om de Hebreeën te laten zien? Kijk nou wat er bij de Heere te verkrijgen is. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Wat heeft Sara door het geloof leren geloven? Zij heeft door het geloof kracht ontvangen om zaad te geven. Met andere woorden, om bevrucht te worden, om zwanger te raken en een zoon te baren. Terwijl het niet meer kon. Kijk, en dat is nou voor Sara een geloofszaak geworden. En misschien is er vanavond wel iemand, of zijn er meerderen in ons midden, die het echt ervaren hebben. Het is aan mijn kant totaal onmogelijk geworden. Dan hoop ik dat je vanavond hoop en verwachting mag krijgen. Want echt, zou iets, maar dan ook iets voor de Heere onmogelijk zijn? Nee, gemeente, de geschiedenis leert het. Laten we verder gaan lezen in het 11e vers. Door het geloof heeft ook Sara, zelve kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd van haar ouderdom heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Ik las bij deze tekst, in een preek over deze tekst van een andere knecht van God, het volgende. De Heere bouwt op zijn eigen fundament. En hoe bijbels is dat? Want dat fundament is hij zelf. Dat is Christus. Maar, zo zegt die dienaar van het woord, en zolang er nog maar iets van ons overblijft, kan God zijn genade, waarin hij alleen, maar dan ook hij alleen verheerlijkt wordt, niet groot maken. Dat is een les. Al zou er zelfs nog een nagelschrapsel bij zijn, van uw kant, van jouw kant, van mijn kant, kan God zijn genade niet groot maken. Nou, dat is een hele les, hoor, gemeente. En Sara heeft het moeten leren. En wat heeft de Heer haar nou geleerd? Hoe heeft de Heer Sara geleerd dat hij trouw zijn woord houdt en dat niets van Sara meetelt? Door lang te wachten met de vervulling van de belofte. Nee, dat doet de Heer niet bij ieder van Gods kinderen op deze wijze. Maar toch zullen er kinderen van God zijn die dit wel herkennen in hun leven. Want de Heer wilde Sara gaan leren dat hij altijd werkt tot zijn eer. En dat het ook voor Sara een onuitsprekelijk groot wonder zou worden in haar leven, dat God zijn belofte altijd vervult, maar alleen op grond van zijn werk. Het is alleen zijn werk als hij een zondaar zalig maakt. Laat eens naar Sara gaan kijken. Zij was onvruchtbaar. Zo wordt zij getekend in de Heilige Schrift. En dat wist Sara al toen zij in Mesopotamië leefde. Wij kunnen dat opmaken uit Genesis 11 vers 30. Daar wordt al vermeld en Sarai was onvruchtbaar en zij had geen kind. Toen was er helemaal nog geen sprake van een roeping. Toen was er helemaal nog niet sprake van een belofte dat er een zoon geboren zou worden. Dat wisten ze allemaal nog niet. Ze wisten ook niet dat er uit hen een heel groot nageslacht zou voortkomen. Nee, ze wisten helemaal niet dat de Heere hen verkoren had om uit hen straks de Messias te laten voortkomen. En toen was het al bekend, Sara was onvruchtbaar. En het zou wel een groot wonder geweest zijn als bijvoorbeeld na 20 jaren de Heere toch de kinderzegen zou geven, zoals dat ook bijvoorbeeld met Isaac en Rebecca gebeurd is. En is het niet een groot wonder dat als een man en een vrouw samen mogen trouwen en dat aanvankelijk lijkt alsof er geen kinderen kunnen komen, dat na verloop van jaren de Heere toch die kinderzegen geeft? Wie kan het wonder daar niet op? En mogelijk heb Sara er wel naar uitgezien, maar het bleef uit. En het bleef zelfs uit toen de Heere krachtdadig haar man ging roepen uit Ur der Chaldeeën en met de belofte gekomen is dat uit hen een groot volk zou voortkomen. De Heere was met zijn belofte gekomen. En mogelijk is er een tijd in Sara's leven gekomen dat ze hoop en verwachting kreeg. En dat ze uitzag naar de vervulling van de belofte. Al was ze dan onvruchtbaar, zal er dan toch nog een kind komen. Zal er dan toch nog een gezinnetje ontstaan in hun tentenkamp. En ze heeft met gespannen verwachting uitgekeken. Maar de vervulling kwam niet. Het liep zelfs hierop uit dat Sara een leeftijd bereikte dat het naar de natuur helemaal niet meer kon. Zij is in de overgang gekomen, ze is zo oud geworden dat er geen kind meer geboren kon worden. Waarom ging de Heere zoon weg met Sara? Waarom kwam de vervulling van de belofte dan toch niet? De Heere wilde Sara leren met vallen en opstaan wat het is om enkel en alleen te leunen en te steunen op het woord van God. Dat is het geloofsleven. Om niet uit het gevoel te leven, maar door het geloof te leven op datgene wat de Heere gesproken had. En daarvoor moest Sara sterven aan al haar gevoel en eigen inzichten en eigen werkzaamheden. Om te leren geloven alleen. Nou, dat is voor deze vrouw een hele les geweest. Want wat doet nou het geloof, gemeente? Dat neemt aan wat de Heere schenkt. Het is heel eenvoudig. Maar dan moeten er wel twee dingen samen gaan. Namelijk dat God komt tot de zondaar met zijn woord. Dat spreekt van zijn genade. En dat in het hart van de zondaar het geloof door de geest wordt gewerkt om dat woord der genade aan te nemen. En als dat samengaat, gebeurt er wat. Maar als dat niet samengaat, gebeurt er niets. Oh ja, dan kan de Heere komen met zijn woord. En dan kan hij spreken met zijn woord. En dan kan hij woorden der zaligheid spreken. Maar als er geen geloof is, zal dat woord niets doen. De Heer Jezus heeft eens gezegd, toen hij ergens in een van de steden van het beloofde land was, hij kon geen krachten doen vanwege het ongeloof. Jesaja heeft er diep in het Oude Testament ook al iets over geschreven. Hij zei, indien gij niet gelooft, zekerlijk, gij kunt niet bevestigd worden. Dus als er geen waarzaligmakend geloof is, zul je niet verstaan wat de Heere tot je ziel gaat spreken. En wat kunnen we daarvan leren, dat dat zaligmakende geloof zo nodig is? O, bitter om als je het mist, want in de weg van de wedergeboorte schenkt hij dat ware zaligmakende geloof. Maar één ding moet u nooit vergeten. Als hij dat ware zaligmakende geloof gaat werken in je hart, dan is er nog wat nodig. Want dat geloof moet gaan rijpen. Dat geloof moet geoefend worden. Om de weldaden van Christus te kunnen aannemen. Ja, om Christus zelf te kunnen aannemen. Zodat de ontvangen genade werkelijk een wonder is. Kijk, en dat moest nou ook gebeuren in het leven van Sara. Haar geloof was aanvankelijk zo zwak, zo ongeoefend. Maar wat zie je gebeuren in het leven van Sara? Er was waar geloof, jazeker. Dat had de Heer in haar hart gewerkt. Maar toen dat nog zo zwak was, toen dat nog zo ongeoefend was, raakte het vermengd met bijgeloof en ongeloof. Wat was het bijgeloof van Sara? Zij dacht dat zij de Heere een handje moest helpen. En dat bijgeloof bij Sara, dat zat hem vast op iets waar al Gods kinderen aan moeten leren sterven. En wat is dat? Zalig worden door de werken van de wet. Want is het u wel eens opgevallen dat heel die affaire met Hagar bij Sara vandaan kwam? En dat Sara met dat voorstel kwam bij haar man om maar met Hagar te trouwen, om op die wijze de belofte van God tot zijn vervulling te brengen. En dat het kind van Hagar dan de erfgenaam zou zijn van de belofte. O, wat was Sara's geloof zwak. Toen ze dat zei. Wat was haar ziel vervuld met bijgeloof. Van dat zelf doen en de Heere voor de voeten gaan lopen. Sara is gaan redeneren. Ik ben oud geworden. Alles hier van binnen is verstorven. Ik kan geen kind meer ter wereld brengen. En toen kwam haar zelfwerkzaamheid aan het licht. Maar als een mens zelf aan het werk gaat, gemeente, dan kom je in een grote duisternis terecht. Dan raak je echt achterop. Dan raak je verachtend in de genade. Kijk toch eens hoe dat leven van Sara geworden is toen zij zelf de belofte wilde gaan vervullen. Kijk toch eens hoe ongelukkig ze geworden is toen zij door de werken der wet probeerde zalig te worden. Toen ze met haar vervulling van de belofte aan de slag gegaan is. Wat een ellende is er gekomen in het tentenkamp van Abraham en Sara. Wat een smaad en spot heeft ze moeten ervaren van haar dienstmaagd Hagar. En er kwam zelfs een afstand tot haar man Abraham. Sara moest leren sterven aan haar eigen doen. Zij moest leren dat het van haar kant totaal onmogelijk is, wil de belofte van God worden vervuld. En daarom bracht de Heere Sara in een doodlopende weg. Eerst kwam haar onvruchtbaarheid openbaar. Maar toen werd zij een verstorvene. Zo staat er in het 12e vers. En net als haar man was zij zo oud geworden, het kon naar de mens niet meer. En toen is ze erachter gekomen dat de Heere bezig was in haar leven om al haar eigen verlossingspogingen af te snijden. Wil God zijn belofte gaan vervullen? En toen dat moment aanbrak dat het voor Sara totaal onmogelijk geworden was en zij met al haar zelfverlossingspogingen in de dood terechtgekomen was, toen kwam de Heere. Toen zij vastliep met al haar onmogelijkheden, kwam God met zijn mogelijkheden. Het was de tijd dat Abraham in Mamre terechtgekomen was. En we hebben het samen gelezen op een dag drie mannen op bezoek kwamen. En we weten uit de Heilige Schrift dat dat de Heer Jezus geweest is met twee engelen uit de hemel. Wat kwam Christus bij Abraham doen met die twee engelen? Hij kwam bevestigen, dat is al een wonder, als hij gaat bevestigen wat hij al eerder gesproken heeft. Sara zal een zoon krijgen. Ja, Christus noemt zelfs de tijd wanneer het zal gebeuren. Ik zal voorzekerlijk weder tot u komen. En omtrent deze tijd van het leven zal het gebeuren. Sara zal een zoon hebben. Wat een wonder, hè? Daar komt de Heere in de totale onmogelijkheid met zijn woord opnieuw. Sara zal een zoon krijgen. Wat deed dat met Sara? Want is er iets groters denkbaar als God in de totale onmogelijkheid met zijn mogelijkheid gaat komen? Wat doet Sara, die het hoorde? Is in verwondering aan de voeten van Christus neergevallen. En heeft het uitgeroepen, o Heere. U houdt getrouw uw woord. Mij geschieden naar uw woord. Ik geloof het, Heere. Nee. Ze lachte. Want ze geloofden het nog niet. Wat een werk heeft de Heer met de mensen. Dan ben je in een doodlopende weg gekomen en dan geloof je het nog niet. Oh, wat is het laag afgelopen met Sarah. Wat heeft de Heer een werk met deze vrouw gehad. Voordat ze werkelijk alleen leerde leunen en steunen op zijn belofte door het geloof alleen. Ziet u wat er openbaar komt in dat geloofsleven van Sarah? Wat erbij komt toen het geloof zo zwak, zo ongeoefend was, bijgeloof, maar ook ongeloof. En laten wij niet hoge gedachten hebben van een mens na ontvangen genade. Want de Heere weet alle dingen. En hij zegt tegen Abraham, waarom heeft Sarah gelachen? En wat zegt Sarah dan? Dat is een begenadigde vrouw hoor. Ik heb niet gelachen. Stond ze met alles nog te liegen ook. En God liet het toe. God laat wel eens meer wat toe. Om een mens nog meer te laten zien wie hij is in zijn diepe val in Adam. Daar bleef niet alleen een onvruchtbare vrouw over, maar ook nog eens een vrouw die weggezonken was in ongeloof. Een vrouw die met alle genade en alle bemoeienissen van de Heere ook nog eens staat te liegen. Zij staat daar als een grote zondares. Zo kan het gaan in het geloofsleven. Zo kan het gaan als de Heere zijn belofte gaat vervullen. Dan word je echt een mensenkind die niets anders is als een zondaar. Een goddeloze zondaar. Een vijandige zondaar. Want wat komt hier openbaar bij Sarah? Ze was ten diepste vanuit zichzelf. Vanuit haar verdorven vlees, een vijand van vrije genade. Dat is een les hoor. En misschien is Sarah voor die of gene wel een spiegel vanavond. Er zijn tijden in je leven geweest dat het woord sprak. Dat je het woord mocht geloven. Dat het werkzaamheden gaf. Gezonde werkzaamheden met het woord. Dat er zoveel veranderde in je leven. Dat de vruchten van de waarachtige bekering openbaar kwamen. Dat er iets in je ziel begon te leven van de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Maar dat na verloop van tijd de werkzaamheden ophielden. En het geloof verzwakte. O nee, wat God gesproken had, kon geen leed uit je geheugen wissen. Maar de kracht van het woord was je helemaal kwijtgeraakt. En misschien heb je wel geprobeerd om dat zelf terug te krijgen. Door nog ernstiger te gaan bidden. En nog meer de Heere te gaan zoeken. En nog meer naar de kerk te gaan. En nog meer in de Bijbel te lezen. En je dacht aanvankelijk dat dat dan de vervulling van de belofte wel een handje zou helpen. Maar het loste allemaal niets op, want het werd steeds donkerder in je ziel. En er kwam maar geen oplossing voor de nood waarin je gekomen was. En het ergste was, toen het geloof ging afzwakken en er allerlei gedachten bij je boven kwamen, ook verkeerde gedachten over hoe de Heer dan zou moeten werken in je leven. Toen kreeg je jezelf ook nog eens terug, met al je zonden en ongerechtigheden. En dat je zelfs na ontvangen genade nog in staat was om te zondigen. En je kwam net als Sarah in een doodlopende weg terecht, met een onvruchtbaar bestaan, met een ongelovig hart en met je zondige vlees. En toen had je niks meer te zeggen. Daar ging je voort zonder vervulling van Gods beloften. Zonder blijdschap in je ziel, zonder zekerheid dat het nog eens goed zou kunnen komen, en je begreep niets meer van de weg die de Heere met je ging. Je kwam als het ware in een soort niemandsland terecht, en niemand kon je helpen, en als je eens met iemand sprak, ze begrepen je totaal niet meer, en je wist niet meer hoe het verder moest. Het gevoelige leven van de eerste liefde was weg. En terugkrijgen, het proberen om diezelfde gestalte te komen, het mislukt aan alle kanten. En om enkel en alleen uit het geloof te leven, bleef één groot raadsel voor je. Waarom gaat de Heere soms zo'n weg met zijn volk? Waarom ging hij deze weg met Sara? Om in een weg van snoeien het geloofsleven van Sara te laten groeien en bloeien. Om dat aanvankelijke geloofsleven, dat prille geloofsleven met vallen en opstaan, tot rijping te brengen. Zodat zij ging verstaan in haar totale onmogelijkheden. Houdt God getrouw zijn woord. Om het nou van hem te verwachten. En je op hem te verlaten. Je helemaal aan hem over te geven. Totdat hij gaat werken. En hij zijn belofte op zijn tijd zal vervullen. En heeft de Heere dat niet rijk gedaan in het leven van Sara? Want op dat ongelovige lachen toen de Heere Jezus met die twee engelen op bezoek was, kwam een jaar later het gelovige lachen. Toen Sara mocht ondervinden, hij houdt getrouw zijn woord. Hoe zij inderdaad in verwachting raakte. Hoe ze inderdaad na 9 maanden een kind ter wereld mocht brengen. God heeft mij een lachen gemaakt. En al wie het hoort zal met mij lachen. Dat was nou het lachen van het geloof. En hoe kon Sara nou zo ver komen? Nee, niet doordat zij opgebouwd werd in haar aangename gestalten. Niet doordat ze opgebouwd werd in haar bemoedigingen, in haar tranen, in haar werkzaamheden. Maar Sara heeft het alleen geleerd. Het ligt in hem alleen. En daarom moest de Heere alles van haar afsnijden. En in die afgesneden weg hield zij de belofte over. En kreeg zij de vervulling van de belofte. En mocht zij Isaac in haar armen houden. Er is een moment gekomen, gemeente, dat de Heere als het ware het hoofd van Sara ophief. Zodat ze niet meer op de omstandigheden zou kijken. Niet meer op haar onvruchtbaarheid. Niet meer op haar verstorven lichaam. Maar dat uit haar onmogelijkheden als het ware opgetild werd. Om te kijken door het geloof op een almachtige en trouwe God in Christus. En toen heeft de Heer als het ware tegen Sara gezegd. Sara, luister eens. Ik ben toch de getrouwe. Sara, je kunt toch op mij aan? Sara, ben ik dan een man die liegen zou? Zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken? Sara, zeg het nou eens. Zou ik nou iets tegen je zeggen en het vervolgens niet doen? Echt niet, Sara. Hier ben ik. Je zal in verwachting raken. Je zal het kind ter wereld mogen brengen. En met dat de Heere zich zo aan Sara openbaarde, werkte Gods geest dat heerlijke, zaligmakende geloof in haar ziel. En dan spring je als het ware over de bergen van onmogelijkheden heen. Want je ogen zijn gericht op een trouwe God die nooit zal laten varen wat zijn hand begon en wat uit zijn lippen ging. Blijf
vast en onverbroken. En zo heeft de Heer als het ware Sara geoefend om te geloven in zijn belofte. En dat geloof in de belofte werd het geloof in de vervulling, want zij baarde Isaac. O, wat is het een profijtelijke weg, gemeente, als de Heere alles van je afbreekt om die ene over te houden, de Zoon van Gods eeuwige liefde. Om in het weg van sterven aan bijgeloof en ongeloof, van eigen doen en eigen gedachten, het van Hem alleen te verwachten. Want echt, gemeente, het is ook in de 21ste eeuw nog steeds waarheid. God kan zijn Zoon alleen kwijt aan een mens die niets meer heeft. Wie heeft die niets meer? Maar wie is ook alles afgesneden? Kun je het ook niet meer doen met je tranen. Kun je het ook niet meer doen met je versjes en met je goede gestalte. Heb je het ook moeten leren? Het is Jezus. En Jezus alleen. Misschien ben je als Jairus. Die kwam ook met een bepaalde nood tot de Heer Jezus. En zei: Heer, u moet met mij meekomen. Dat is net als wie Iris voor de Heer Jezus uitliep. Kom nou mee, Heer. En ik zal u precies zeggen wat u moet doen. Maar zo werkt het niet. Toen kwam uiteindelijk Jairus naast de Heer Jezus te staan. Maar ook dat was niet goed. Jairus moet leren achter hem aan te komen. En wat wordt er achter Christus geleerd? Vrees niet. Geloof alleenlijk. Het klinkt zo eenvoudig, gemeente. En het is tegelijkertijd o zo moeilijk. Toch? Maar als Hij nou dat geloof gaat werken. En Hij laat het geloof werkzaam zijn. Dan kom je erachter. Er is niets zo eenvoudiger dan te geloven. Op zijn woord alleen. En dat heeft Sara mogen leren. En zij heeft tot haar verwondering mogen ervaren. God heeft gedaan wat Hij gezegd heeft. Want er werd een jongen geboren. De Zoon der belofte. En Hij zou worden tot een groot volk. We gaan naar het 12e vers. Daarom zijn ook van een en dat van een verstorvene zoveel in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever van de zee is, hetwelk ontelbaar is. Daarom zijn ook van een. Ja, dat slaat allereerst op Abraham. Dat was de man van Sara. Maar door Abraham is Sara bevrucht geraakt. Ze waren beide verstorven, het kon niet meer. Maar de Heer heeft het toch gegeven. Ja, er zal een groot geslacht komen. Nee, daar hebben ze niet veel van gezien. Ze hebben een kind Isaac gekregen. Ze hebben nog gezien dat Isaac een tweeling heeft gekregen. In ieder geval Abraham, Jacob en Esau. Maar verder hebben ze niet gezien. En toch had de Heer gezegd, Abraham, je nageslacht wordt als de sterren van de hemel en als het zand aan de oever van de zee. Maar heeft het letterlijk niet gezien. Maar wel door het geloof. Wel met geloofsogen. Dan denk ik aan die nacht dat hij daar in zijn tent zat en toen was Isaac er nog lang niet. En toen moest hij opkijken naar de hemel en toen kreeg hij te geloven. Zo groot zal mijn zaad zijn. En uit dat zaad komt mijn zaligmaker. En Abraham geloofde. En het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En later komt de Heer erop terug. Als Abraham zelf ook in een doodlopende weg terechtgekomen is en hij geroepen wordt om Isaac te slachten op de bergen van de Moria. En toen kwam de Heer erop terug. En toen zei hij: voorzekerlijk, ik zal u grootelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels, als het zand dat aan de oever van de zee is. En uw zaad zal de poort zijn vijanden erfelijk bezitten. En toen kwam het geloof er weer in mee. Dus door het geloof heeft Abraham het gezien. Uit mij, uit Isaac, zal een groot nageslacht komen. En heeft de Heer het niet gedaan? Bestaat het volk Israël nog? Ja, toch? En waarom komt er zoveel op dat volk af? Omdat het Gods verbond is, verbondsvolk is en blijft. En uit dat grote volk Israël, als het zand aan de oever van de zee, als de sterren aan de hemel, zal de Heer nog velen zalig maken. Ja, er is een natuurlijk geslacht van Abraham, een natuurlijk geslacht van Isaac. Maar nu lees ik in het woord van God tenslotte ook van een geestelijk zaad van Abraham. Ik lees in Galaten 3 vers 7, zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Dat is het geestelijke zaad van Abraham. Daar heeft de Heer Jezus zelf ook van gesproken. Hij zegt tegen de Farizeeën: indien jullie Abrahams zaad zouden zijn, dan zoudt gij de werken van Abraham doen. Hij wilde als het ware mee zeggen, dan zou je datzelfde geloofsleven als Abraham hebben. Maar dat hebben jullie niet. En daarom ben je ten diepste geestelijk niet het zaad van Abraham. Wanneer word je nu het zaad van Abraham, gemeente, geestelijk gezien? Ja, als je wederom geboren wordt. Dan hoor ik de Heer Jezus van Zacchaeus zeggen: heden is deze huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is. Dan hoor ik hem verderop in de evangelie zeggen over die vrouw die 18 jaren krom gelopen heeft en die in de synagogen door hem genezen werd en verlost werd. En deze, die een dochter Abrahams is, welke de Satan die nu 18 jaren gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van de band op de dag des Sabbats? Daar heb je voorbeelden van het geestelijke zaad van Abraham. En hoe weet je nu dat je tot dat geestelijke zaad van Abraham mag behoren? Dan lees ik in Genesis 22 vers 18... En in uw zaad zullen al de geslachten en de volken der aarden gezegend worden. En dan zeggen de kanttekenaren zo mooi bij dat woordje zaad, dat met een hoofdletter geschreven is: dat is Christus die uit uw zaad naar het vlees voortkomen zal. Kijk gemeente, als je nou als een rankje wordt ingeënt in de ware wijnstok Christus, dan word je geestelijk familie van Abraham en Sara. Als je Christus door het geloof ingelijfd wordt, als je Christus door het geloof mag leren kennen, dat beloofde zaad, zul je in hem gezegend worden met die eeuwige geestelijke zegeningen die er in Christus te vinden zijn. En gemeente, dat is beloofd. Want als Christus zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. O, dat je dan als een arme zondaar nou je bijbeltjes open zou leggen bij Jesaja 53, het 10e vers. En dat je je vinger er eens bij zou leggen en zeggen: Heer, hier staat het toch. En u hebt toch uw ziel tot een schuldoffer gesteld. En Heere, ik heb niets om mijn schuld te betalen. Ik ben erachter gekomen dat ik geen penning heb om mijn schuld te betalen. En alles wat ik geprobeerd heb is bij de handen afgebroken. Maar hier staat het toch: als gij uw ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zult gij toch zaad zien. Mag ik dat zaad zijn, Heere? Dat God geheiligde zaad, Heer. Heer, u bent toch uw broeders, u bent toch onze mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonden. Er is toch een bloedband gekomen, Heer Jezus, met zondige mensenkinderen. O, zou u mij dan ook tot dat zaad willen maken? En als er in ons midden zijn, en die zijn er, die mogen weten, tot dat God geheiligde zaad geestelijk te mogen behoren. Dan wordt het zo'n wonder dat hij je nou in alles gelijk geworden is. En dat je zelfs mag zeggen, omdat ik zijn geestelijk zaad ben, is hij vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. Dat laat zo de innerlijke band zien die er gekomen is tussen Christus en zijn volk. En dan zegt de Heer Jezus, wie nou de wil van God doet, die is mijn broeder. Die is mijn zuster. Die is mijn moeder. En wat is nou de wil van God? Heel eenvoudig zeggen onze kanttekenaren. Geloven in Christus en heilig leven. Het kan nooit uit onszelf. Maar al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Wat een wonder. Als je bij dat God geheiligde zaad mag behoren, dan heb je uit genade antwoord leren geven op die vraag die je zo jezelf gaat stellen als we gaan zingen. Wie? Nou zeg het eens. Wie heeft hier vanavond lust om de Heer te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. Dan ga je ook leren verstaan, God zal zelf je leidsman wezen, niet meer zelf doen. Hij zal leren hoe je wandelen moet. Want het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord, dwars door onze pogingen en tegenwerkingen heen, zal hij ongestoord verwerven. En dan zal het straks volkomen in vervulling gaan. En het God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Amen.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, laat dit woord toch eens wat hoop en moed mogen geven. Als hier vanavond een zondaar is die zegt, mijn hart is zo hard. Ik kan het niet in beweging krijgen. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij u. En als we misschien ontvangen genade weer zo in de duisternissen terechtgekomen zijn. En dat we niet weten hoe we het ooit dat leven weer terug moeten krijgen. Heere, zou bij u iets onmogelijk zijn? Of dat er iemand zou zijn die zegt, ik heb te veel gezondigd. Ik heb de Heere te veel tegengewerkt. Zou de Heere nog wel aan mij willen gedenken? Zou voor de Heere iets onmogelijk zijn? O, dat we door deze prediking toch grote gedachten van u zouden krijgen. En kleine gedachten, ja geen gedachten meer van onszelf. Om nu als een Sara te mogen leren. Hij houdt getrouw zijn woord. Hartelijk dank, Heere, dat we zo onder uw woord mochten zijn. Wilt u zelf zorgen voor de vrucht? Brengt u ons veilig thuis en geleid ons de rest van deze week weer heen naar de zondag, als we elkaar weer mogen ontmoeten om te horen over uw grote daden. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Het is trouw, al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid pal als op onwringbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk, hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. 111, het vijfde vers. Zijn in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.